Behalen van twee Olympische medailles heeft Ruska de prestatie van Anton Geesink in Tokio overtroffen.
Tina Blue! Tina Blue!
Halve punt voor Robert van der Wallen. Prachtig!
En heeft de bovenaan goud is er voor Mark Huizinga.
Binnen 9 seconden beslist Kim Polling de finale in haar voordeel.
U bent erbij, we zijn er allemaal bij. Noah van het Ent was er helemaal bij vandaag. Hij wordt wereldkampioen. Can you believe it?
Welkom bij aflevering 7 van het tweede seizoen van de Hajime Judo Podcast. In deze aflevering spreken we Jon Ramakers over de nieuwe ITF Judo regels. Ik wens je veel plezier. Jon Ramakers, fijn dat je tijd hebt gevonden om de afspraak die we al hadden gemaakt tijdens ons eerste gesprek nog eens even te praten in januari over de nieuwe regels die richting... De Spelen van Parijs gaan gelden. Een eerste vraag zo die ik heb. We maken een Nederlandse podcast. Alle regels die nu door de ITF netjes zijn omschreven, gaan die gelden in Nederland? Of heeft de JBN daar dan nog een afwijking op, links en rechts?
Ja, we hebben in Nederland wel een Nederlands reglement uiteraard. Dus dat betekent dat wij altijd een vertaling maken van de spelregels zoals er zijn. Maar in principe gaan de regels één op één over naar een Nederlands reglement. En dat doen we dan per 1 februari. Maar we testen dat en we weten ook dat er nog een evaluatie volgt voordat de formele start is van de Olympische kwalificatie naar Parijs inderdaad.
Ja, want de officiële start van Parijs is juni geloof ik, hè?
Ja, juni. Ja, correct.
Ja. Okay.
Dus je zult altijd zien dat er nog wat aan gesleuteld wordt. Er zijn genoeg vragen denk ik over deze zaken. Ja. Die moeten wij ook met z'n allen gaan beantwoorden met de internationale judo-wereld. Dat gaan we zien hoe dat precies landt. En misschien moet er dan links of rechts nog wat aan geschuurd worden.
Ja, en dat gebeurt dan in die eerste 6 maanden richting het eerste moment dat de nieuwe telling kwalificatie voor Parijs gaat draaien.
Ja.
Dat soort aanpassingen. Ja, precies. Ja. Oké. Laten we ze maar gewoon doorlopen. Dingetjes als... judopak aanpassing. Dat gebeurt ook steeds. Ik krijg altijd daar, dat heeft helemaal niks met de regels. Ja, het heeft wel met regels te maken. Maar ik heb ook altijd het idee dat het licht commercieel is. Is dat ook zo? Ja, dat ga je niet zeggen waarschijnlijk.
Ja, nee. Ja, weet je, het pak judocontrole, de judopakkencontrole, die zit niet zozeer bij de scheidsrechter, maar bij de wedstrijdorganisatie zelf. Ja. Kijk, een van de belangrijkste dingen natuurlijk om een worp goed te kunnen maken, is dat je goed kunt vastpakken.
Ja.
En hoe strakker ik dat pak zet en hoe kleiner het is, ja, hoe lastiger ik kan vastpakken. Dat is heel fijn om je te kunnen verdedigen. Maar wil je worpen zien, dan is dat niet zo fijn.
Nee.
Dus om een goed spel te kunnen doen, heb je wel judopak nodig om te kunnen vastpakken. En hoe groot het dan precies moet zijn en hoe dik dat dan precies moet zijn, ja, weet je...
Maar dat soort aanpassingen worden dus gedaan om het spel attractiever te maken. Daar moeten we in principe van uitgaan.
Ja, dat is de achtergrond van de regel.
Ja, precies. Oké, helder. We hebben nog een dingetje wat een beetje te maken heeft met dat pak. Maar ook tegelijk te maken heeft met dames, die haren. Wat is de regel om... De regel wordt nu... Je krijgt 1 keer per judoka de mogelijkheid om je pak en dan wel je haren goed te doen. En anders krijg je een shido. Het is even in mijn eigen woorden, maar dat klopt, hè?
Ja, dat is ongeveer de bedoeling. Kijk, je kunt dat ding gebruiken om tactisch. Kijk, wat opvalt, en dan zeg ik altijd, maar de beste judoka's die er rondlopen, die zie ik maar heel weinig prutsen aan hun pak of aan hun haren, zonder dat de wedstrijd beïnvloedt.
Ja.
En ik zie heel vaak dat het vooral tactisch wordt ingezet om wat tijd te trekken enzovoort. Nou ja, je hebt wat voorbeelden gezien.
Ja.
Dat zijn schoolvoorbeelden van mensen die het vooral nodig hebben om extra tijd te pakken. Om het einde van de wedstrijd te halen zonder dat de batterij helemaal leeg is.
Ja. Maar het zal betekenen waarschijnlijk praktisch voor meiden dat die hun haar wat meer in gaan binden. In plaats van dat ze dat losse staartje dubbel vouwen op hun hoofd. Dat is een beetje de truc zoals dat de laatste jaren was. Omdat... het lange haar mocht niet op de kraag. Dus stiek je erin en dan nog even dubbel vouwen. En dan zat het op je hoofd. En als je dan vol in gevecht was, was het weer los. Maar dat mag dus niet meer. Ja, dat mag 1 keer. Maar bij langere partijen is de kans natuurlijk vrij groot dat zo'n elastiekje weer losgaat. Dat is niet...
Nou, kijk, Wat denk ik belangrijk is om te zien dat het, dat het mag één keer op eigen initiatief. En het kan best zijn dat de scheidsrechter het zegt. Of dat jij op het moment dat jij loopt naar de beginplek van de wedstrijd. Zonder dat het het verloop van de wedstrijd gaat beïnvloeden.
Nou, dat is wel een belangrijke verduidelijking voor heel veel mensen. Ja, precies.
Ja, dat is er ook niet zo heel veel aan de hand. Maar op het moment dat jij telkens dat pak en het gaat allemaal maar duren. En je moet stilstaan en die wedstrijd. Gaat dat mee overhoop? Dat willen we natuurlijk ten alle tijde voorkomen. Kijk, je ziet ook judokers die blijven dan zitten op hun knieën. En die gaan aan hun band prutsen. Aan hun haren prutsen. Ja, dat wil je eruit. Je wil de tempo in die wedstrijd houden. Dat houdt de wedstrijd attractief. En dat houdt het speelveld ook gelijk.
Ja, en dat zorgt er natuurlijk ook voor op de lange termijn. Als wedstrijden wat langer duren. Dat je het niet kan aangrijpen om uit te rusten. En dat je inderdaad, als je erdoor zit, dat je gewoon dat je dan geworpen wordt waarschijnlijk. Omdat je die rustmomenten in ieder geval niet meer kan pakken.
Precies.
Ja. Oké, helder. Nou, regeltjes dan maar zoals ze netjes zijn doorgevoerd. Scores moeten in een doorlopende beweging gemaakt worden. Niet meer de stop is eruit, zeg maar. Het moet één vloeiende beweging zijn. Dat klopt, hè?
Ja, dat zit er met name in de landing, zeg maar.
Kijk, ja,
je kunt natuurlijk aan de voorkant nog best wel een stop in de beweging hebben. Ja. Op het moment dat de uitvoering van de techniek, dus de uitvoering van de worp en de landing, ja, dat mag geen tweetrapsraket zijn.
Nee, dus
dat was eigenlijk al aan de gang. Dit hebben ze hier, dat is een beweging die een tijdje geleden is ingezet. En je ziet dat nu wat duidelijker landt in de omschrijving van onze spelregels.
Ja. Volgens mij
eigenlijk is het geen verandering.
Nee. En dit is ook wel helder. Maar het is wel duidelijk dat het nog even duidelijk omschreven wordt nu weer. En dat daar echt geen scores meer in zitten.
Dit gaat van een interpretatie naar dat we het ook echt hebben opgeschreven met elkaar.
Ja, snap ik. Nou, dan dat verhaal, het landingverhaal, zeg maar. Jij kan het misschien beter vertellen. Dus regel 2 en 3, het zijn twee losse regels, zeg maar. Of twee beslissingen die veranderd zijn. Maar het landing op 90 graden van je lijf, dus zijwaarts landen en meer richting rug, is scoren en anders niet. En dan maakt de elleboog, zoals die zo mooi ertussen zat de laatste tijd steeds, die maakt niet meer uit.
Nee, nou ja, kijk, wat er natuurlijk aan de gang is geweest, hebben de afgelopen jaren best wel lopen zoeken naar wat is nou de juiste definitie van die Vasari-landing. En je zag dat steeds meer een beetje ging opschuiven, doordat er heel duidelijk was gekeken, als die arm aan de binnenkant is of hij zit in het verlengde van het lichaam van Oeke, dan is het eigenlijk al bijna op de zij. En ja, vroeger noemden we dit oude buikjugo's, boego's, riepen wij dan.
Ja.
Dit is geen score, en het ging steeds meer naar de buik. Waardoor dat je scores kreeg voor dingen waar je van denkt, ja, god, we hebben die Yuko op dit vlak al opgewaardeerd naar Vasariën, om het eenvoudiger te maken, om alleen maar op Vasariën en Ippon te houden. En nu schuiven we ook die landing, dat wordt steeds meer meegenomen om tot een score te komen. Daarvan is gezegd, luister, het moet wel echt terug naar een zuivere zijlanding. En dan is gezegd, ja, kijk dan goed naar die schouder, kijk goed naar de heupen. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat zo meteen gaat bij flexibele mensen. Maar ik hoor zelf al lang niet meer tot die categorie.
Je ziet met name
onze lichtgewichten en de dames judo. Ja, daar zie je natuurlijk dat je de bovenkant best wel haaks zou kunnen landen op de mat.
Ja.
Terwijl de onderkant bijna gedraaid is. Dus
ja, en bij jeugd, die zijn natuurlijk ook, of tenminste jeugd, de jongere judoka's, zeg maar. Als je goed, regels gaan ook gelden voor onder 18 en dat soort leeftijdscategorieën. Kijk, als ze nog jonger zijn, zullen ze het niet zo snel doen, denk ik. Maar vanaf onder 18, daar zijn ze natuurlijk super flexibel. Dus dat is nog wel een dingetje waar hoe dat zich gaat ontwikkelen ook. Want die hebben.
Kijk, uiteindelijk is het aan de andere kant ook gewoon aan Tori om iets meer controle uit te oefenen. Waarmee dat de kans dat iemand een zuivere zijlanding maakt ook groter is.
Ja.
Nou, als het dan nog iets beter je best doet, dan lukt het misschien ook voor Ippon, zullen we maar zeggen.
Ja, en er zijn wat andere aanpassingen waardoor de kans op een om wat. De kansen worden groter om langer aan te vallen, zeg maar. Omdat er zijn natuurlijk ook gewoon regels die ervoor zorgen dat jij meer ruimte krijgt daarin. Daar komen we misschien straks nog wel op.
Nou, hier kan het pak ook gewoon helpen. Heel simpel.
Ja,
door meer vast te hebben, kun je ook gewoon beter worpen maken.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad.
En die landing op de schouder.
Ja.
Nou ja, weet je, kijk, op het moment dat er echt een stuk schouder is, ja, dan is dat gewoon een essentieel onderdeel van de rug.
Ja.
Ja, en op het moment dat je een stukje op de rug landt, ja, dat komt gewoon in aanmerking van de score. Nou, die is er ook gewoon nog eens een keer heel duidelijk neergezet. Ja. Ook die was niet echt, ook dit is niet echt nieuw.
Nee, nee. Nee, dat klopt. Wat wel nieuw is, is die regel daarna. Kijk, op twee ellebogen, twee handen landen, dat was al, dat leverde al een score op. Dat was niet nieuw, maar dat je er ook nog een shido voor krijgt, is wel nieuw. Volgens mij is dat de enige verandering, hè?
Ja, dat is de enige verandering. Puur veiligheid. Men wil dit voorbeeld niet. Men wil eigenlijk vooral dat, ja, dat je leert vallen en niet de armen naar achter steken. En,
ja.
Ja, goed, als je dan daar het bruggetje maakt naar jeugd, daar zit natuurlijk wel een stukje reflex in.
Ja.
Toch hebben we met z'n allen besloten, hè? We hebben dat specifiek nog even geagendeerd in het land, ook met diverse partijen. We hebben ook gezegd, ja, we gaan dat in Nederland toch ook gewoon doen bij de jeugd, om ja, proberen ja, terug naar basic judo te gaan, wat we eigenlijk al met een hele reglement verandering bij de jeugd hebben gepoogd.
Ja, ja, het is wel duidelijk, ik snap het wel. Ja, als je handen, je probeert in elke judoles maar te roepen van je moet niet je hand uitsteken. Want dat levert blessures op. En binnen die wedstrijden, ja, omdat die lijven zo verschrikkelijk sterk zijn, kunnen ze natuurlijk gewoon heel veel hebben. En zijn ze dit gaan doen. Dus het is puur, die shido is gewoon om het nog minder attractief te maken om te doen. Want hier wordt er ook nog eens een keer dubbel voor gestraft eigenlijk. Want dat is het wat ja, er gebeurt. Ja.
Dat is correct.
Ja. Oké. Dan rollende overnames. Dat zal nog wel een dingetje zijn waar veel vragen over geweest zijn, denk ik. Ik heb ze bij mij niet zo heel veel gehad, maar ik kan het me wel voorstellen. Wat zit daar achter? Wat ik heb begrepen is dat er vooral heel veel mensen gaan liggen en dat er weinig actie is. Ja, er is altijd actie, want ze krijgen hem niet om, zeg maar. Maar we gaan er een beetje achter liggen en dan wordt er gerold en daar ontstonden scores uit. Dat willen jullie kwijt. Klopt dat een beetje?
Nou ja, kijk wat jij zegt het eigenlijk goed. Ja, er gebeurt iets. We liggen erachter en dan rollen we hem om. En dan
ja,
vraag ik aan jou, welke techniek plakken we daar dan op? Hè? Want per slot van rekening zijn we aan het judoën.
Ja.
En dan komen we eigenlijk ook niet tot een techniek. En
nee.
dit kun je een beetje vergelijken met de berghug die er op een gegeven moment uit is gehaald. Dan heeft gezegd, ja, weet je, eigenlijk lijkt dit veel meer op worstelen. Als je er overheen springt, dan je rolt hem naar je toe en dat soort zaken. En natuurlijk zullen we een aantal gevallen hebben die op het grensgebied zullen zitten. Maar deze is er met name uitgehaald omdat het is geen judo-techniek die erachter zit.
Nee.
Het lijkt te veel op worstelen.
Ja, ja oké. Okay. Dus en dat zijn alle rollende technieken, zijn dan klaar. Maar op het moment dat ik, en dan kom ik tot een vraag die er ook...
Nee. Oh. Het is niet alle rollende, alleen maar op het moment dat je de oorspronkelijke togi naar jou toe rolt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja.
En die is heel belangrijk, want het is dus niet zo dat alle rollende technieken dat die eruit gaan. Kijk, die rol over de rug, die score, die blijft nog gewoon.
Ja. Ja, ik denk dat voor de door heel veel voor heel veel judokers dat dit nog wel een dingetje wordt waar ze heel erg aan moeten wennen. Van, oh, dit niet, dit wel. Ik denk dat daar nog heel veel videovoorbeelden van moeten komen die van, ja, deze dus niet en deze dus wel. Vooral het wel eens niet is. Want dit is, wel,
nou,
dit
je,
is best een lastige, denk ik, om te onderscheiden.
Ik heb me even afgevraagd in het begin zelf, ook toen ik de eerste keer de video zag, van hij zonder de uitleg erbij, van ja, god, wat is hier eigenlijk de bedoeling? En als je mij dan vraagt, hij zo'n plak daar nou eens een techniek op, dan kan ik dat ook niet. Het belangrijkste is, als je dat wel kunt op een worp, kijk, er zijn natuurlijk nog steeds wel manieren waarbij dat jij die CNG prima zou kunnen overnemen.
Ja.
Of die Uchimata.
Ja, het zijn vooral dat soort worpen, ja.
Maar dan zijn het wel de geoorloofde judo-technieken die je kunt gebruiken om dat te doen. En niet ja, de worstelachtige ja, omrolbewegingen waar het hier over gaat.
Nee.
Het handigste wat je voor jezelf kunt doen is, als je naar die worp kijkt, naar die initiële worp kijkt. En de eerste tori, die heeft al een soort van landing op de mat en die wordt daarna omgerold. Ja, dat omrollen is niwaza, is worstelen, is geen werptechniek meer.
Nee.
He, want die tori heeft de mat al geraakt.
Ja,
nou ja, het wordt wat lastiger op het moment dat dat gebeurt. Op het moment dat er nog geen dat die eerste tori nog niet op de grond is geraakt. Ja, dan wordt het wat lastiger. Dus ja, voor de judoka's is het vooral van belang om lang te blijven staan. Ja. Voordat je die overname maakt. Nou ja, daarmee zorgen we natuurlijk met allen ook dat we meer spel krijgen dan dat je dat risico kunt nemen om zo lang af te wachten. Ja, dan krijg je nu geen score meer.
Nee.
Ik moet zelf meteen aan een aantal technieken denken. Een aantal mensen. Ik denk dan dat bronzen medaillewedstrijd van Jules Frans volgens mij op het WK. Ja, dat was zo'n techniek. Nou, die zou nu niet meer scoren.
Nee, precies. En het geeft aanvallende judoka's meer kans om attractiever en langer aan te vallen. Want als jij het zijn vooral Harikoshi Uchimata overnames, die rollende dingen over het algemeen. Die worden wel heel veel op die manier overgenomen. En die haal je er daardoor voor een groot gedeelte uit. Dus je hebt meer kans om die scores op die manier te gaan maken. En dat is wel, dat komt het judo wel ten goede, wat dat betreft.
Absoluut.
Ja. En dat is dan een vraag, is overbodig, maar ik ga hem toch stellen. Een overname van de schouderworp, weet je, schouderworp op twee knieën, wordt overgenomen, wordt rondgestuurd. Dat is gewoon een overname. Dat mag.
Geen probleem.
Dat is geen probleem. Dat die blijft gewoon bestaan. Dus die
Die rolt ook niet, naar jou toe. Hè?
Nee.
Niet zo dat jij er overheen moet springen. Ik zeg het ook bewust zo. Ja. Dat jij er overheen moet springen en hem dan naar je toe trekt.
Ja.
Dat gebeurt daar ook niet.
Nee, je blokt en je neemt hem met je mee de andere kant op.
Precies.
Ja, precies. Oké, helder. Dat is een heel helder verhaal. Dit is dus een beetje tegen de worstelaars in. Dan zit er een... Er zit ook nog wel wat in wat worstelaars... ik zeg even voor het gemak worstelaars... maar Oost-Europese judoka's voordeel mee gaan halen. Dat is die verandering van die pakking. Waarbij ze met twee handen weer mogen losmaken... voorlangs mogen trekken, mogen aanvallen. Daar komt dan wel weer meer worstelen terug, wellicht.
Ja, daar zit wel een beetje grijs gebied. Kijk, weet je, de bedoeling is dat het losmaken en het direct weer vastpakken, dat is prima. Waar werd het losmaken hoofdzakelijk voor gebruikt om even dat ritme, ook daar weer, om het ritme weg te halen.
Ja.
En los te maken en opnieuw afstand te zoeken en opnieuw te beginnen.
Ja, precies.
Kijk, nu zeg maar het verbreken van de pakking, op het moment dat je meteen weer vastpakt en verder gaat en aanvalt, is er niks aan de hand.
Nee.
Maar op het moment dat jij alleen maar losmaakt om van daaruit even te consolideren, batterij bij te laden, dan ga je alsnog gewoon op de bom.
Ja, precies. Maar goed, je mag wel weer met twee handen losmaken. Dus met twee handen die hand van de revers afhalen en direct door judo is gewoon weer geoorloofd. En daar ben je voor gestraft tot...
Ik ben wel heel benieuwd, zeg maar, hoe dit in de praktijk gaat.
Na een korte onderbreking kunnen wij gewoon verder, want dat maakt niet zo heel veel uit. Waar hadden we het eigenlijk over? Oh, over het met twee handen losmaken.
Met twee handen losmaken.
Ja, precies. Ja,
ik ben nog wel benieuwd hoe dit zich precies gaat ontwikkelen. Kijk, en dat zie je met deze spelregels. Daar zit een bepaalde intentie in. Om het judo attractiever te maken, om het tempo erin te houden, dichter bij het judo te blijven. Hè, en de technische judo. Kijk, en dit zijn van die dingen waarvan ik denk, ik ben wel benieuwd hoe dit zich precies gaat ontwikkelen. Hoeveel ruimte gaat dat geven? Dat gaan we toch meemaken in die eerste evenementen. Als we Odivelas, Parijs en Tel Aviv hebben gehad.
Ja.
Dan hebben we er in 3 weken 3 gehad. Nou, dan denk ik dat we het wel hebben staan.
Ja, want dan kom je ook aan van hoe snel is direct een actie maken. Want dat is natuurlijk ook, dat is ook lastig, het timen. Want ga je daar secondes aan hangen? Of blijft het eigenlijk een beetje een gevoelskwestie?
Nou, heel bewust worden daar geen secondes aan gehouden om die ruimte te geven. Dat is ook relatief, hè? Bij snelle judoka's, vaak de lichtgewichten, daar is dat, krijg je misschien in de tijd wel iets anders dan bij zwaargewichten, die van nature toch net iets meer nodig hebben om een hele beweging af te maken.
Ja. Dan eentje die de mensen die de podcast luisteren, waar ik wat reacties van heb gekregen, toch wel, daar kwamen heel veel vragen over. Waarom de reverse Seonage eruit is?
Puur veiligheid. Op het moment dat je de reverse Seonage maakt. De definitie van reverse Seonage is helemaal niet zo helder. Merk ik bij iedereen. Omdat niet iedereen daar een 100% gelijk beeld bij heeft. Bij reverse Seonage. Maar reverse Seonage is eigenlijk iets dat je vanuit de buitenkant draait. Hè, zoals de Koreanen hem doen. En dan vaak naar achterstuur, dus in de diepteas, dus niet waar de judoka oeke normaal naar voren valt, maar naar achter.
Ja.
Dat is eigenlijk, zeg maar, zoals je ja, de meest bekende vorm is. Het belangrijkste daarvan is dat op het moment dat je judoka indraait, dat je uiteindelijk geen idee hebt waar je terecht gaat komen. Dus ook geen idee op welke kant dat je op wil vallen. En bij judoka's op dit niveau gaat dat allemaal prima. Maar judoka's op een wat lager niveau zorgt het schijnbaar voor veel blessures. En dat is de reden dat ze hebben gezegd, ja, dit willen we eruit hebben. Loop je ook nog wel eens een keer aan tegen die arm. Je zag ook wel dat deze dus veel zorgde voor blessures op die arm.
Ja.
Waar we eerder al, zeg maar, die handschoen McKeever hebben ingevoerd.
Ja.
Dus het is gewoon een techniek die men eruit wil halen. En dan,
Heeft het ook, nog deels te maken, want er zit ook nog in sommige uitvoeringen ook nog een stukje onveiligheid voor Tori in. Want die gaan soms met hun hoofd half de mat in. En die regel, die Hans-Oekemagé-regel voor diving is natuurlijk aangescherpt, denk ik. Want,
die zit verderop, hè?
Ja. Ja, precies, die zit verderop. Maar heeft die hier ook nog deel, of is het puur de veiligheid van Oeke?
Veiligheid van Oeke.
Puur dat veiligheid.
De veiligheid van Oeke was de aanleiding om met deze spelregel. Je kunt hier van alles over zeggen. Kijk, ik vind het aan zich een schitterende techniek, maar dat heb je met heel veel technieken.
Zeker.
Die judoka's op een bepaald niveau met een bepaalde vaardigheid kunnen uitoefenen. Ja, het zijn schitterende technieken. En je ziet dan heel vaak dat de jongere judoka dit willen nagaan doen van hun idolen. En nog niet perfect worden gestuurd, zeg maar, op de club. Ja, daar gebeuren allerlei ongelukken. En ja, dat is de reden dat men sommige technieken er echt wil uithalen. Ja, dit is er één van.
Ja. Nou ja, goed. Het is ook, iedereen maakt ze, maar het is ook wel, je ziet ze veel. De meeste die deze technieken maken, komen toch wel uit de meer Oostbloklanden over het algemeen.
Ja, Oostblok en Azië, Korea.
Ja.
De Koreanen zijn al niet van iets bekend mee geworden met deze, met deze techniek. En dan zie je hem ook echt in een andere richting. Kijk, je ziet ook heel veel dingen dat een judoka van een verkeerde schouder afrolt op het moment dat je gewoon binnendoor indraait. Ja. Ja, dat is geen reverse Yanagi. Kijk, daarom zeg ik al, wat is reverse Yanagi? Daar gaat het heel erg over.
Ja.
Ja, daar zijn we het ook nog niet echt allemaal over eens. Want er is geen duidelijke definitie van reverse Yanagi. Dus ook hier verwacht ik nog wel in het begin dat we met
elkaar... Want in die voorbeelden zat er ook wel eentje waar je over, die twijfelachtig was.
Ja.
Die werd ook heel lang door, die was bijna voorwaarts en ging uiteindelijk nog zijwaarts, achterwaarts eraf, zeg maar.
Ja, dat herken ik. Ja, nou ja, zo heb ik inmiddels ook tig voorbeelden van mensen toegestuurd gekregen waarvan ik ook denk, die kan ik vergelijken prima met die wat op de video staat. Maar als je mij nu vraagt wat reverse Yanagi is, dan is dit het niet.
Ja, snap ik.
Dus ik denk dat hier ook in het begin, wat ik al zeg, zetten we op 95% en die laatste paar procent, die gaan we vanzelf zien.
Ja.
Ik ga ervan uit, als jij binnendoor indraait en in de goede richting afwerpt, dat het dan goed is.
Ja.
Maar ik kan me best voorstellen dat er straks wordt gezegd, we moeten het toch heel duidelijk maken. Het is alleen maar goed op het moment dat hij er over de goede schouder vanaf gaat.
Ja.
Om het simpel te houden. Ja, of het daarmee beter wordt, weet ik niet. Maar ja, nogmaals, die definitie die is er nu nog niet. Nu is er gewoon sprake van vooral via de buitenkant omdraaien en dan verschillen in richting.
Ja. En alles wat via de verkeerde kant eraf gaat, alle CMG's voorwaarts waar het via de verkeerde kant eraf gaat, blijft gewoon scoren. Dat is allemaal geen enkel probleem.
Daar zie ik nu geen probleem.
Nee. Oké. Nou, dat is helder. Pakken onder de band, waarbij al Nevaza is, wordt niet meer bestraft. Een beetje simpel gezegd, maar dat is wel in grote lijnen volgens mij wat de regel, of tenminste aanpassing 7 is. Zodra je in Nevaza bent, mag je wel onder de band pakken.
Ja, dat is eigenlijk grappig, hè, want dat is natuurlijk nu ook toegestaan. Als je in Nevaza bent, mag je onder. Kijk, het gaat hier eigenlijk om de eindfase van de landing.
Ja.
Dus op het moment dat jij in de eindfase van die landing dat been nog vastpakt of aanraakt of iets dergelijks, dan wil je daar geen straf, omdat het leeuwendeel van de worp is al uitgevoerd. En zo moet je hem ook zien. Het is niet de bedoeling dat je dat been nog gaat vastpakken om die worp te voltooien.
Nee, dat mag niet. Als ik gewoon puur voorbeeld, ik maak Koichi Makigomi, ik hou gewoon mijn armen hoog vanuit de Ponce Yonage, ik maak Koichi Makigomi, mijn armen zitten aan de bovenkant. Ik voel dat hij er bijna uitstapt, maar ik zit al met een knie op de grond, ik pak nog zijn been zodat hij niet uit kan stappen en score. Dat mag niet, want dat is dan eindfase worp.
Nee, want wat je daar echt doet is, heb je die arm echt nodig om die worp te vervolmaken, zoals jij
precies
beschrijft.
Ja,
kijk,
ja.
Als je dat dan wil doen, moet je met twee handjes gewoon de mouw blijven vasthouden en dan trek je hem omlaag. Dan kun je nog steeds je elleboog gebruiken om datzelfde te bewerkstelligen. Maar dan moet je gewoon het pak vasthouden. Kijk, hier gaat het echt om, met name in die rollers.
Ja,
waar de rol al bezig is en dan komt ergens in die rol nog een
ga je richting Nevazen om de eindcontrole van de houtgrip al te maken.
Precies. Ja, precies. Daar gaat het over. Maar op het moment dat je met die coach Makikomi zit, ja, dan is er nog geen sprake van een Nevaza spelsituatie. Ja, dan kun je ook niet. Dan is het been nog steeds een verboden terrein.
Precies.
Ook hier gaan we met elkaar vanzelf al ervaren waar die grens precies gaat liggen. En ik denk dat het met een aantal van deze spelregels zul je zien dat je een beetje een grijs gebied hebt. Er zijn geen exacte tijden. Het is, je moet meteen weer, of je moet snel, of in de eindfase. Dat is allemaal niet gezegd van het is na zoveel centimeter of na 3 seconden. Kijk, ik denk dat je als judoka je er altijd van bewust moet zijn. Op het moment dat je die fase ingaat en je gaat daar gebruik van maken, dan weet je dat je in grijs gebied zit. Dat betekent, in grijs gebied kun je dus ook tegen een straf aanlopen. Misschien krijg je niet, misschien krijg je ook wel. En dat is zeg maar de ruimte die in dat grijs gebied ontstaat. Ten vervuur om die wedstrijd de goede kant op te krijgen. En dan zeg ik ook tegen judoka, ga dan ook niet mouwen op het moment dat je dan daar tegen een straf oploopt. Want je weet dat je in grijs gebied bent. Ik bedoel, op het moment dat je in het midden op de mat staat, weet je ook zeker dat je geen judo gaat krijgen voor uitstappen.
Ja, nou, helder. Is duidelijk. We hebben het al over pakkingen gehad en dan vooral over als het gaat om het verbreken van de grips en het weer gebruiken van twee handen, zeg maar. Een ander gripverhaal is dat je en in de nek en aan de revers weer mag pakken. Dat was, dus het is niet meer alleen maar basis, dat je niet vanuit een basispakking hoeft te vertrekken, zeg maar. Maar dat betekent wel dat je dan moet aanvallen eigenlijk. Want het mag niet negatief zijn, maar je moet ook echt aanvallend bezig zijn dan. Anders mag het niet.
Ja, dat is correct. Aanvallend en niet negatief.
Ja.
En dat niet negatief is van belang. Omdat het moment dat ik jou in de kraag pak en aan de bovenkant aan de revers, of met twee handen aan de revers, dan wordt dat heel vaak gedaan om oeken vast te zetten en of omlaag te drukken of te trekken.
Ja.
Dat wil je dan ook niet zien. Maar er zijn judoka's die vinden het juist fijn om vanuit hun voorkeurspositie dicht bij elkaar te judoen. Ja, dan weet je, dan is het een mooie pakking om op die manier om die afstand naar elkaar te verkleinen. Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn.
Ja.
Maar op het moment dat ik er echt aan ga hangen of ik druk een ander omlaag, dan gebeurt er weer geen spel. Hè. Wat we willen zien is judo-spel. Je wil worpen zien, je wil zien dat we aan elkaar zijn. En dat tactisch spel, kijk, de ingewijden kunnen dat prachtig vinden. Maar op het moment dat je denkt van de bredere visie op de sport is dat je toch graag wel wat meer wil kijken, dat ook andere mensen het leuk vinden. En die willen worpen zien, die willen niet zien dat twee mensen alleen maar aan elkaars kraag hangen.
Ja, snap ik. Helder verhaal. En in de variatie van grips is ook een klein beetje aangepast. De band pakken. Dat komt omdat hier een Engels document ligt. En de band pakken aan één kant, cross en pistol mag allemaal. Pocket zelfs ook. Ze zijn niet traditioneel, dat is duidelijk. Maar je moet wel mee aan de gang gaan richting een aanval.
Ja, je zegt het goed. Kijk, die grips zijn toegestaan. Kijk, wij zeiden al, je mag een grip gebruiken, een onconventionele grip of een niet-traditionele. Zo jij wil, op het moment dat je er een worp in gaat maken. En nu wordt die definitie wordt iets opgerekt, als je dan maar een aanval mee aan het voorbereiden bent.
Ja.
Ook hiervan zeg ik, je weet dat je een niet-conventionele grip hebt. Je gaat hier dus een grijs gebied in. Ja, dat betekent wel dat je aan de bak moet. Ja. En aan de bak moet, is een iets wat relatief begrip. Dus daar zit wat rek in. Nou ja, grijs gebied. Dan weet je dat je in de gevarenzone zit en tegen de straf kunt oplopen.
Ja.
Ja, die keuze maak je zelf bewust als judoka.
Ja. We hebben het grootste gedeelte van de regels wel gehad. Want de breaking grips hebben we het over gehad. We hebben het over de kleding al eerder gehad. En diving ook. Wat is er nou aan veranderd dan diving? Dat was... Was dat niet Hans Okumakee? Dat was toch wel Hans Okumakee?
Ja, jawel, dat was al Hans Okumakee. Alleen, kijk, nu wordt er wat meer gezegd. Nou ja, als je hoofd echt gebruikt wordt, hè, als je terugkijkt naar de Spelen, dan zag je dat bijvoorbeeld Ono heel erg op zijn hoofd Nou ja, er zijn gezegd van ja, we willen ook daar wat meer, op het moment dat het hoofd gebruikt wordt, nog meer aandacht voor die veiligheid. Dus daarom is hij hier nog een keer in terecht gekomen.
Ja, oké, vandaar. Nou, goed, ik dacht dat ik iets gemist had, maar dat valt dan toch wel weer mee.
En, de dok- klein beetje verschuiving in definitie, hier zit niks, ja, ook daar niet echt iets.
Nee. En een ander ding wat hier niet in staat, maar dat is volgens mij wel zo, want dat kreeg ik weer toegeworpen, had ik niet meegekregen, moet ik eerlijk vertellen. Arts mag op de mat bij zware blessures of zware blessures, vingers uit de kom en dat soort dingen, en luxatie van schouders. Klopt dat?
Hij mag niet op de mat nog steeds. Okay. Het is wel zo dat je die vinger of die knie of iets dergelijks terug mag zetten. En dat er zelfs een tapeje geplakt mag worden en verder. En ook daar, puur vanuit veiligheidsperspectief. Dus het mag ook alleen maar gebeuren door een professional. Niet een EHBO'er die ergens snel uit de hoek uit de kast getrokken wordt. Die normaal goed werk doet. Maar niet gewend is om ledematen terug te zetten. Het gaat er dus echt om dat een professional dat wel mag en dat je dan ook verder mag. Hè? Dat is echt wel verschil van voorheen.
Ja,
om te voorkomen dat je van die beelden krijgt en de IGF sensor dan wel niet uit, hè, want dan wordt de camera weggedraaid zodra het al sprake is van een blessure.
Ja.
Maar je wil niet, ja, wat je zag is dat allerlei judoka's daar zelf aan gingen trekken en duwen, ja, zonder dat ze daar nu ook echt verstand van hadden. Dus daar werd ook echt wel eens een keer een gewricht verprutst doordat ze het zelf gingen doen in de drang om die ik me kan voorstellen. Dus, maar ja, om wel verder te willen.
Ja, snap ik. Nou ja, goed, ook dat is helder. Dan nog heel kort over aanpassingen van het jeugdreglement in Nederland. Als ik, en verbeter me op het moment dat ik gekke dingen zeg. Een hele belangrijke verandering is iets wat ze in België al jaren deden. In de onder 10 starten vanuit Kumikata. Daar doen ze altijd starten vanuit dat ze rechts starten. Is dat in Nederland ook? Dus rechts voor, zeg maar. Rechts aan de ver, links aan de mouw.
Nee, ja, we hebben niet per se een iets gezegd. Kijk, op het moment dat er grips zijn en er is ontspanning en ze staan rechtop. Met de voetjes netjes in een vierkant, dan kun je de wedstrijd starten.
Ja, ja.
Dus er wordt niet te veel theater gemaakt van ja, het moet die hand of die hand. Weet je, die kinderen willen gewoon judo. En ik heb nu zelf een aantal toernooien gezien. Omdat ik groot voorstander was van deze spelregel, ben ik ook echt wel bewust gaan kijken bij een aantal evenementen. En je zag nog wel even dat het zoeken is met elkaar, ook voor de scheidsrechter. Ja, maar hoe doe ik dat dan? En die judoka's moesten er ook wel even aan wennen. Maar eigenlijk zag je meteen dat die wedstrijd, er is meteen veel meer wedstrijd. Dus die kinderen hebben veel meer tijd om te leren met elkaar. En dat is denk ik wel een van de allerbelangrijkste dingen.
Ja,
en dan zie je ook eigenlijk dat de kinderen, of de judoka zelf, die hebben eigenlijk helemaal geen discussie. Ik zag nog wel eens mensen die dan druk stonden te gebaren over de hand moet zo of die hand moet zo. Kinderen gingen gewoon judoen.
Ja, precies.
Was heel erg leuk om te zien.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Bij de -15 mag gelukkig weer blessurebehandeling toegestaan. Of is er weer blessurebehandeling toegestaan, begreep ik. Net zoals dat bij die andere leeftijdscategorie al was. Dat is een verandering. En dat verhaal van het over het midden van de rug pakken. Dat is dat er heel, dat is er denk ik helemaal uit, hè? Want je mag gewoon op de rug vastpakken en er wordt niet meer. Soms werd er zo Piet Luttig gekeken naar of het wel of niet over het midden was. Maar het gaat vooral om dat je niet om de nek pakt en dat je niet de nek insluit in alle gevallen, toch?
Het ging om het koppensnellen. En,
ja, precies.
Kijk, je moet een leidraad geven over van, nou weet je, hier moet je vastpakken. Maar het gaat daar niet over of ik een centimeter over die naad van dat judopak heen ben. Het gaat erom dat je dat hoofd beschermt.
Ja.
En dat ik meteen iemands hoofd grijp, mijn lichaam zelf op de grond laat vallen. Ja, dan valt die ander mee. Heeft niets met judo te maken, is gewoon puur. Ja, je kunt niet anders.
Nee.
En dat wil je eruit, halen.
Ja, precies.
En daar zitten natuurlijk wel wat variaties in. Dus je moet wel wat regels stellen. Foto's zoals ze erin zaten. Van, hey, weet je, je moet aan die kant blijven. Dat is wel overeind gebleven. Maar ja, hier gaat het vooral om dat koppensnellen. En ja, dan moet je het maar gewoon duidelijk maken. En dat hebben we denk ik gedaan.
Ja, ja, en verder volgens mij niet zo heel veel grote veranderingen.
Er zitten wel wat. Het strafbeleid is eenduidiger. Hè? Weet je, alle straffen zijn chino's. Er zit niet meer bij het ene waarschuwing in en bij het andere is het eerst waarschuwen en dan handzoeken. Maar alle technische overtredingen, alle overtredingen zijn eerst chino.
Ja.
Tenzij dat je echt tegen je tegenstander of tegen de geest van de sport hebt, dan kan nog steeds handzoeken. Maar gewoon eenduidig in onze straffen zijn. Ook daar niet te veel over lummelen of dat nu ja, welke leeftijdscategorie het is. Gewoon uitleggen wat er aan de hand is. Dat is voor de jeugdjudoka's ook heel erg belangrijk. En dat is ook de reden dat we samen met Jael van Heems een videootje hebben opgenomen. Ja. Hè, die we naar ouders kunnen sturen. Ja, waarin eigenlijk gewoon in 3 minuten, zeg maar, judo voor dummies neer wordt gezet. Van ja, zo werkt het spel. Dit is een scorebord. Dit zijn judoka's. Er zijn een paar simpele regels. Je moet op de mat blijven en aanvallen. Nou, dat was wel heel erg leuk om te doen trouwens ook.
Snap ik. Ja, snap ik heel goed. Was ook leuk. Dat was een leuk videootje. Of het is nog steeds trouwens. Ja, John, hartstikke bedankt. Ik denk dat we in een goed half uur duidelijk hebben gemaakt. Het is in ieder geval voor mij een stuk duidelijker. En we gaan het komende half jaar zien hoe het aangescherpt wordt. Hoe dingetjes een beetje verschoven worden. En met welke definitieve regels we vanaf juni dan de kwalificatie ingaan.
Ja, ik ben zelf ook wel benieuwd hoor. Ik bedoel, ik ben zelf in Tel Aviv. Dus ik ben ook wel heel erg. Ik heb ook echt wel zin om te gaan proberen. En aan de andere kant ben ik ook heel blij dat ik eerst nog een evenementje kan spieken. Zeg maar, ja, hoe gaan we schuiven met die definitie? Dus reken er maar op dat ik in Odivelas als een weekend achter de PC zit om en vooral te leren ook.
Ja, snap ik. Nou, heel veel plezier daar. En dank voor je tijd. Als ik weer vragen heb over zaken die met het scheidsrechtersvak te maken hebben, kom ik graag weer bij je terug als dat mag.
Je hebt mijn nummer.
Ja, precies. Die heb ik. Nou, dan ga ik je wel weer lastigvallen als het zover is. Dank je voor je tijd.
No problem.
En tot de volgende.
Oké, helemaal goed.
Ik hoop dat je in deze aflevering een beetje bent bijgepraat over de nieuwe regels. Heb jij nou vragen, opmerkingen, boekentips of andere zaken die met judo te maken hebben en die wij moeten behandelen in een nieuwe aflevering van de Hajime Judo podcast? Zoek ons dan op sociale media. We zitten op Facebook, we zitten op Instagram en je kan altijd naar de Hajime Judo podcast website via hajimejudopodcast.nl. Graag tot een volgende aflevering en tot die tijd veel plezier op de mat.